Goedemorgen, broeders en zusters, gasten en vrienden. Mijn oren worden wat minder. U hoort mij wel nu. Het is fijn dat ik hier weer mag zijn vanmorgen. Oei. Fijn dat ik hier weer mag dienen. Ja, de heren mag dienen, u mag dienen. Ik moest wat met een andere route aanvliegen vanmorgen. Dat bracht even wat spanning. We hebben uren Terp en half Friesland gezien. Dus voordat we... Maar het Friesland, dat is ons altijd nog dicht aan het hart. Dus dat maakt niet uit. We gaan een rijk gedeelte bestuderen, tenminste ik heb het voor u bestudeerd en ik hoop het weer door te geven. Maar voordat ik dat doe, ga ik één belangrijke tekst daaruit lezen en dat is uit Lucas. Lucas hoofdstuk 18 en ik lees daarvan de rijke jonge man, staat er in de herziene Statenvertaling. Ik noem het straks de CEO, dus de Silicon Valley meneer. Dus de rijke jongeman, Lucas 18 vanaf vers 18. Een heel bekend verhaal, een hele bekende geschiedenis moet ik zeggen, wat is historie. Daar staat, en een leidinggevende vroeg hem, dat is Jezus, en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed. Behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, dan zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt je. Verkoop al wat u hebt, deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het koninkrijk van God binnengaan. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorde, zeiden, wie kan er dan zalig worden? Tot zover de schrift. En dan haal ik straks via de PowerPoint nog andere bijbelteksten aan. Maar die zult u dan goed kunnen volgen, hoop ik. Ik wil graag eerst bidden voor dit woord. Heer God, we hebben een geschiedenis gelezen dat u daar een rijke meneer ontmoet. En wij kunnen uit deze geschiedenis kunnen we heel veel leren. Althans, ik heb er veel van geleerd. En mag het zijn dat u ons duidelijk maakt, Heer, hoe de zaken ervoor staan. Hoe we deze geschiedenis moeten lezen. Hoe we dat toe kunnen passen op ons eigen leven. Een Joods verhaal, een Joodse geschiedenis aan Joodse mensen. Dus we zullen ook die bril moeten opzetten. En wilt u ons daar doorheen laten kijken en het doortrekken naar het gemeenteleven. Naar het leven van ons. Wilt u mij helpen om dat door te geven zoals u dat bedoelt. Leid het door uw geest in Jezus' naam. Amen. Jezus zei, volg mij. Nou, we hebben weer 2,5 maand op Ameland gezeten. Dat heet ons zomerreces. Via de caravan, tentje ervoor, haankjes slaan. Het valt me wel wat zwaarder elk jaar. Maar ja, we zijn ook 83. Dus dan mag dat ook. Hè? Maar goed, dat vinden we genade. We doen het ook. En dan kijk je wel eens om. Dan zit je daar of in de kou of in de hitte. Kan allebei. En dan denk je wel eens terug aan je leven, wat de Heer in je leven gedaan heeft. En dat is wonderbaarlijk geweest, wat de Heer allemaal in ons leven heeft gedaan. Ik zou daar uren over kunnen praten. Ik denk wel eens, moet ik dat niet opschrijven voor mijn kinderen, of voor mijn achterkleinkinderen, want die hebben we ook al. Moeten die dat ook niet weten? Want er is in ons leven ook van alles gebeurd. En dat moment dat de Heer tegen ons zei, volg mij, dat is er ook geweest. Ik zat eerst in het onderwijs. lagere school gedaan, middelbare school gedaan. Later theologie gaan studeren uit hobby. En toen haalden ze me naar Drenthe toe. Ik had nooit geweten dat dat ooit de bedoeling was. En dat hebben we nu ook alweer 25 jaar gedaan. Het is onvoorstelbaar wat de Heer deed toen ik tot bekering kwam. En op een of andere manier, ik weet niet meer hoe, tegen de Heer zei: Heer, zegt u nou maar wat ik doen moet. Langer was dat gebed niet. Ik ben nooit weer werkloos geweest, tot de dag van vandaag. Ja, het is fantastisch, is dat. Dus met andere woorden, dat woordje volg mij, ja, ik heb dat overdacht. En ik heb ook gezien naar het werk dat we mochten doen. En daar wil ik straks nog iets over zeggen, want dat is ook weer niet zo heel eenvoudig. Het geeft ook teleurstellingen, daar wil ik straks nog iets over zeggen. Maar voordat ik daaraan begin, u heeft nu het thema te pakken. U weet waar ik naartoe wil, ik wil waar ik over denken wil. En dat leid ik in met de beroemde psalm waar ik ooit om gehuild heb. Want ik had niet zo'n hoge dunk van mezelf. Dat is psalm 139. Hebben jullie wel eens goed gelezen? En daar heb ik de tranen van in mijn ogen gehad. En dat meisje wat ooit de vondeling was gelegd in Korea, toen ik pas godsdienstonderwijzer was, toen heb ik deze psalm ook gelezen. Lieve kind, God heeft jou gewild. Psalm 139. En dat is dat mooi. Ik lees het. Ja. Even kijken of de PowerPoint al wil verspringen. Waar zit mijn vrouw? Die is weggelopen, of niet? Oh nee, daar zit ze. Oké. Ja. Ja, je weet het maar nooit. God kende uw en mijn dagen al voordat ik bestond. Oké. Vers 15. Mijn beenderen, heel dichtelijke taal hè. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt werd. En geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Hele hoge, prachtige dichtelijke taal. God zag je. Je beenderen waren niet verborgen. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin, zeg maar rustig, mijn embryo gezien. En zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat ze gevormd zouden worden, die dagen hè, toen er nog geen één dag van bestond. Ah, en toen ik dat las, ik zeg, dus God kende mij al voordat ik verwekt was. Daar krijg ik weer tranen van in de ogen. Zeg, ik wil dat die jongen, ik wil dat meisje, ik wil dat die geboren wordt. En denkt u eens over de consequenties na van de nieuwe wetgeving in Europa. Ja? God wil zo graag dat er een mensje geboren wordt. Wij hebben in de wereld, en dus, nee, niet wij, dat wijs ik niet op ons, maar de wereld heeft besloten om zelf te bepalen of een leventje geboren mag worden, ja of nee. Onvoorstelbaar hoe we afzakken. 17. Daarom, vanwege dit geweldige. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is het aantal van die gedachten. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan de korrels zand. Talrijker, dat is niet te tellen. De zegeningen die God ons wil geven zijn niet te tellen, ze zijn niet te bevatten. En de dichter David heeft dit zo prachtig onder woorden gebracht. Hij snapt het zelf ook niet. Dus God heeft u gewild. Dat kunnen we toch wel stellen. Hè? God heeft u gewild. Hè, wat zijn er mensen die daaraan twijfelen? Die zo'n slecht beeld hebben van zichzelf. Nee, neem dat nu aan. En zeg tegen de Heer, oh wat is dat wonderlijk. Dat u mij gewild hebt. U hebt mij in het leven geroepen. En dan? Ja? Wat betekent dat voor ons? Willen we met dat door God bedoelde leven verder? Voelt u zich ook door God geroepen en dan wel met een doel? En dan mag je dat gebed bidden. Heer God, op wat voor leeftijd je ook bent, wilt u mij gebruiken in uw dienst? Ik zie wel eens mijn schoondochter bijvoorbeeld, die zegt, ja, wat kan ik nou nog doen? Ik zeg, lieve meid, jij past 3-4 dagen in de week op je kleinkinderen. Ja, hoe kostbaar is dat niet? We hebben het zelf gehad, mijn vrouw en ik, dat we elke week weer op die kleinkinderen passen. En dat heeft zo'n geweldige band gegeven, dat ik ze later sabbatsonderwijs mocht geven. En ik heb alle twee gedoopt. En het buitenwater. Wat een feest. Ja? Laat je inschakelen. Is het op hoge leeftijd, dan kan dat ook. Is het op jonge leeftijd, dan kan dat ook. Ja, maar je moet God wel even vragen. Dat eenvoudige gebed. Zegt u nou maar, wat kan ik voor u doen? En dan ben je nooit weer werkloos. Dat gaat maar door. Dan ga je niet met pensioen. Ja, dat pensioen bestaat dan niet. Wat is dat machtig mooi. Nou, dan kom ik even terug op dat leven. Ik mocht veel jonge mensen dopen. De laatste waren mijn kleinkinderen. Dat is genade. Dat is genade, hebben we niet verdiend. Ik heb hun motief van die jonge mensen aangehoord. Want we hadden natuurlijk een doopgesprek. En heel vaak was het centrale thema, ik wil Jezus volgen. Nou, dan zijn we bij het thema van de preek. Dat was een heel oprecht motief. Jonge mensen die zeggen, ik wil Jezus volgen. En dan praten we natuurlijk nog even door. En de oudsten en ik, die vonden dat toen wel heel erg mooi. En soms vonden we het ook een voldoende getuigenis. Ik zei, ja, je wilt Jezus volgen, wat wil je nou meer? Maar dan zit ik na te denken over mijn leven. En dan toch is er meer dan de helft van die dopelingen de wereld weer ingegaan. Kent u ze? Kent u ze? En ze dienen God helemaal niet meer. Ze hebben God niet meer nodig. Een familie van heel dichtbij. Had een zangleiding in de kerk. En er overkomt een narigheid en hele nare dingen, verschrikkelijke dingen. De politie kwam erbij en de gemeente heeft zich mee bemoeid. Tenminste de oudsten. Maar het was er niet genoeg. Ze zei, waar is die God? En ze liet haar dopen wat hij voor was. En ze ging de wereld in. En ze leeft nu samen. Hoe kan dat? En dat vraag ik mij dan af. Daar top ik mee. Ik zeg, hoe kan dat nou? Hoe, die doopgesprekken. Hebben we die doopgesprekken niet diep genoeg gevoerd? Hebben we niet gevraagd, wat heeft de Heer Jezus voor je betekend? Ja, ik zal nooit weer, ja, dan wordt de preek te lang, zegt mijn vrouw. Maar ik zal nooit weer vergeten dat ik op de ladder zat en ik was het huis aan het verven. Je moet even naar beneden komen. Ik had de verf aan de handen, de telefoon. Ik word voor tijd dat je mijn zoon ook eens een keer doopt. Zo ging dat echt. Het is een historisch verhaal. Ik zei, ja broeder, moeder, hij begrijpt er nog niet zo heel veel van. Maar de jongen was nog wat ouder. Hij was beperkt, dacht ik, in zijn verstand. Ik zei, laat hem nog maar een jaartje op de tienerstudie komen. Dat deed hij ook. En aan het eind van de tienerstudie dacht ik, nou moet maar toch maar durven. Hè? Dus dat is ook gebeurd. En ik zal daar verder niet op ingaan. Maar het is al een illustratie van hoe het soms gaat. Mensen denken van, nou dat moet je toch doen uit gewoonte. Of weet ik veel wat voor motieven ze dan hebben. Ja, zijn motief was, opa leeft nou nog en ik kan niet nog metmaken. Ja, zo, dat was het eigenlijk. Ja. Ik moet de draad niet kwijtraken. Plaatje 5. We mogen zeer blij zijn, broeders en zusters, met die vele keuzes die er op dit moment op straat gebeuren. Ik zit er met verbazing naar te kijken. Mijn jongste dochter en haar man, ze staan op straat te zingen. Ze loven en prijzen God in Amsterdam, en daar heb je die jongeren. En ze reizen het hele land door. En rempel, daar komen jonge mensen tot bekering. Ik heb plaatjes gezien dat ze een badkuip op de dam zetten en dat ze daar mensen in dopen. En dan heb ik zo'n raar dubbel gevoel. Dat is aan de ene kant, dat is toch geweldig. Want ze zeggen allemaal, ik wil Jezus volgen. En daar hebben we het weer. Daar hebben we het weer. Dan hou ik mijn hart vast. Maar je kunt er toch geen bezwaar tegen hebben? Nou, en het is een heel wat jaren verder, zeg ik. Als er maar onderwijs, als er maar opvang is voor deze pasgeboren mensen. Als dat er niet is, dan valt het leven hun straks zwaar. En dan zeggen ze, waar is die Jezus die ik volgen wil? Ik kan het niet aan. Ja, en dan krijg je natuurlijk de gelijkenis van het zaad en de akker en noem maar op. Dat weten we allemaal wel. Maar we moeten de jonge mensen opvangen. En ik hoor, hier is Bijbelstudie. Hier worden studies gedaan voor aanstaande mensen. Fantastisch, want die kunnen het woord uitleggen. Daar moet je naartoe, je moet jezelf vormen. Ik heb nooit een dinsdagavond gemist als er Bijbelstudie was in de gemeente. Ja? Dus je moet onderwijs hebben. En als de ouders geen tijd hebben, ik ging elke zaterdag van Emmen naar Meppen om mijn kinderen op zaterdagmorgen les te geven. Nou ja, die moesten dan om 9 uur nog naar bed komen en dan geduld, nog een kopje koffie, nog een kopje koffie. En dan waren ze er eindelijk aan toe en dan ging wat, hè. Een cursus voor geschreven, ja, een prachtige film van die Jezus erbij. En ze komen radicaal tot bekering en ze wisten heel goed wat het was. Die jongste die het water uitkwam, 12 jaar, of 13 was hij toen geloof ik. Dat hij zegt op een gegeven moment, nou moet je luisteren, nou ben ik gedoopt. En als iemand het niet snapt, hè, dan komt hij met me bij, zal ik iets uitleggen. Nou, dat vond ik zo geweldig. En dat was na die doop. Hè? Hoe voorkom je nou dat jonge mensen die gedoopt worden en zich bekeren, hoe die nou weer afvallen? Vinden zij wel een warme opvang in onze kerken? Ja. Jezus volgen kost je bovendien nogal wat, hoor. Zou je het weer doen? Zou je weer bekeren op 35-jarige leeftijd? Ja, ik zou het weer doen. Maar als u ons leven kent, en ik wil er best eens over vertellen, hebben we onvoorstelbaar zware dingen meegemaakt in het verleden en ook in het heden. Hoe is het mogelijk dat we het konden dragen? Maar daar ga ik niet op in, want het gaat hier niet om mij. Het gaat om wat de Heer in ons leven doet. Ja, daar ga ik dus niet door. En toch, Jezus roept je. Daar staat dus een paal boven water. Jezus roept je. Het is ook zeker, hij heeft een doel met je leven. Ja, en dan draai ik het dus om. Als nou de Jezus naar u toe komt en zegt, ik moet jou hebben. Ook daar staat een verhaal van in de Bijbel. Ja, ik lees het met u. Ja, dat is Matthäus 9, vers 9. Daar staat in vers 9. En Jezus ging verder vandaar verder. En hij zag iemand in het belastingkantoor zitten, tolhuis. En die man die heette Matthäus. Nou, dit vond ik wel een echte Matthäus. Met zijn centjes op de tafel. Hij zei, mag ik even vangen? He? En het ging hem goed, want hij deed ook nog 10%, 20% eraf. En nou, een heel verhaal, u kent dat. Ja? Matthäus. En dan komt er Jezus voorbij. Die stopt bij het loket. En dan zei hij tegen hem, volg mij. Volg mij. Wat doet hij dan? Wat zou u doen? Eigenlijk is het mij overkomen. Toen ik te protestant werd en te dogmatisch, toen kon ik als leraar wel gaan. En dan zeiden we tegen de Heer, wat moet ik nou? En toen stonden er binnen een maand mensen op de stoep en zeiden, wil jij voorganger worden in Nieuw Amsterdam? Ik wist niet eens wat lag. En we hebben ja gezegd. Dat was direct het antwoord op onze gebeden. Dus liet ik mijn vaste inkomen, mijn zekerheid, mijn mooie baantje, alles wat lekker vlot ging, geen probleem, achter mij en volgde Jezus. Dat is eigenlijk wat hier staat en daarom spreekt dit mij zo aan. Ik weet wel, ik zat tussen in de penarie, want ze zeiden doodleuk tegen mij, je past hier niet meer. Ga maar solliciteren. En dan had ik natuurlijk procedures kunnen volgen en weet ik wat al niet meer. Daar had ik 25 jaar gewerkt. 5 vakken. Maar ongelukkig gewerkt. En na verloop van tijd zeggen ze, gaat u maar. Niet te begrijpen. Maar God begreep het wel. Zeg, ik haal jou daar vandaan en ik sleep je naar Nieuw Amsterdam. En wat hebben we daar een gezegende tijd gehad? Makkelijk? Nee, dat zei ik niet. Ik zei, een prachtige tijd. Schitterend. Volg mij. En die Matthäus en die Arnold Wagenmakers en die broeder en de zuster hier, die stonden op en die zeiden, ik volg u, Heer. Amen. Oh, dat doet u hier niet, hè? Nee. Maar dat is zo waar. En dus de vraag komt er ook aan de andere kant niet later. Hè? Zou u dat gedaan hebben? Ja, doet hij. Staat hij er niet? Spatje 7 aan het eind. Even kijken, en er stond op, de volgende. Ja, daar is hij, dat bedoel ik. Die moeten we wel even zien, hè, die vraag. Ja, dus zou u dat gedaan hebben? Ik weet het nog niet, hè? Dat weet u wel natuurlijk. Nou, nog zo'n wonderlijke geschiedenis, die wordt ons getoond aan in Lucas 18, en dat heb ik wel gelezen. Maar hier is net andersom. Hier gaat het initiatief niet van Jezus uit, ja, maar van een magistraat, van een hoge meneer. Ik noem hem even de CEO, hè? Dat is een rijke man, die had het in de wereld, zag het helemaal zitten, hè, met zijn Tesla en met zijn dure... Hè? Zie je het, de magistraat. Hoe kom ik er nou bij? Nou, ik lees dat even in de Herziene Statenvertaling. Er staat, en een leidinggevende, zie je, had een behoorlijke positie. Dan heb ik dat even opgezocht, ik ben een spitter. Er staat in het Grieks argon. Nou, dat is iemand van een hoge stand of een magistraat. Oh, ja, vandaar die Tesla. Yeah. En toen vraagt de Heer Jezus hem, hij zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ja, hij was een Joodse cultuur opgevoed. De rabbijnen hadden het erover, eeuwig leven enzovoort. En dan wil hij een rabbijn opzoeken die hem daar het antwoord op kan geven. Dat is nogal een bekend gegeven natuurlijk. Nou, in eerste plaats vraag ik me dan af, wat beweegt die man om naar Jezus te gaan? Had hij van hem gehoord? Ja, ik denk het wel. Jezus werd intussen heel bekend. Hij wil eeuwig leven. Hij wil kennelijk de hemel verdienen. En die mensen kom ik nog tegen. Ik hou mijn mond niet op de camping, hè? Nee, ze kennen me al daar. Dus, soms vermijden ze je. Maar na 9 jaar zeggen ze, nou, kom er maar bij zitten. Ze, oh, dat is ook weer een ander verhaal. Ja. Want hoor je er eigenlijk wel bij? Of hoor je er niet bij? Ook zo'n puntje. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus de hemel verdienen. Hij kent Jezus niet, of nauwelijks. Hij noemt hem een goede meester, goede rabbijn. Ik heb gehoord, u legt de Bijbel heel mooi uit. Vertel eens. Dan zegt Jezus eigenlijk, beste man, je kent mij nog niet. Je kent me nog niet eens. En je noemt mij goed? Je bent dat verkeerde adres, zegt de Heer menselijk gesproken. Weet je waar je moet zijn? Dat plaatje 10. Je moet bij God zijn. Niet bij een rabbijn. Ja? Je moet doen wat God je opdraagt in de Tora. En die boeken van Mozes. Die aan Mozes werden gegeven in de woestijn. Ja? Die heeft God namens God, heeft God aan Mozes gegeven. Dus daar moet je zijn. Moet bij God zijn. Nou, wees nou eens eerlijk tegenover God. Hoeveel recht heb je eigenlijk? En als wij dat nou eens zeggen, dan is het krap in de huid van deze man. We hebben het goed, we hebben goed salaris, goed inkomen. Hoeveel recht heb je nou op eeuwig leven? Dat is een heel pijnpunt hoor. Dan moet je bij God zijn. Dat is mijn punt hè. En dan zegt Jezus, helemaal correct volgens de Tora. Want Jezus werkt natuurlijk geen letter af van de Tora. Dan lees ik in Lucas 18 vers 20. Dan zegt Jezus tegen me, lieve man, luister. U kent de geboden? Je zult geen overspel plegen, ook niet op je telefoon. Je zult niet doden, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis afleggen. Eer je vader en je moeder. Hallo. Als je werkelijk alle geboden, de hele Tora, als je die volbrengt, ja, dan kun je tegen God zeggen, ik heb er recht op dat u mij een eeuwige relatie met u geeft. Maar je hoeft, en dan gaat Jacobus verder, plaatje 12. Hoeveel recht heb je op die relatie met de levende God? Nou, Jacobus die wijst ons wel even de weg. Jacobus spreekt natuurlijk tegen de Joden en de diaspora en de verspreiding, de verstrooiing. En je zegt Jacobus in hoofdstuk 2 vers 10. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt. Laten we zeggen de 10 geboden, maar het gaat hier eigenlijk om de 5 boeken van Mozes. Er zat heel wat in. Ja? Maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Met andere woorden, één zo'n artikeltje, die zul je overtreden. Dus God, je staat schuldig en ik zou je moeten veroordelen. Daar word ik stil van. En Jacobus die verwijst daarmee natuurlijk naar diezelfde Tora. Want in de Tora, in het Deuteronomium, daar staat in hoofdstuk 27, vers 26. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. Nou, dan word je aardig aan jezelf ontdekt. Toch? Dus zegt de Heer Jezus ook, je moet niet bij mij zijn, want Hij spreekt nog niet over, ik ben God op aarde, daar heeft hij het niet over, dat heeft hij ook nooit zo gezegd. Ja, maar je moet bij God zijn, bij de Torah. Daar kun je lezen of jij eeuwig leven met God kunt hebben. Nou, dan raak ik in paniek. Tenminste, als ik niet beter wist. Dan zou u in paniek moeten raken. Zeg, ik voldoe op geen, ja, misschien wel op 3, 4, 5 van die geboden. Mis ik de plank. Ja, zegt hij, en dan zou ik je moeten veroordelen. Als je dus straks bij mij komt, dan is dat niet bij de opname, maar dat is dan bij de grote witte troon. Dan zou ik moeten kijken wat jouw levensfilm is. Nou, in de vakantie heb ik nog met iemand over de levensfilm gehad. Ik zei tegen de goede man, hij was een generaal uit het leger geweest, een hele hoge ome. Hij had een moslim doodgeschoten. Ik zei, waar ben ik blij dat mijn levensfilm voor een gedeelte gewist is. En toen wachtte ik 10 seconden, was ijzige stilte. Ik hoopte dat hij zou zeggen, hoe wordt mijn levensfilm in vredesnaam gewist? Maar hij zei het niet. Ik heb later in een app nog het evangelie moeten vertellen. Ze zei, leuk voor jou, niet voor mij. Er zijn mensen die niet willen capituleren. Maar goed, nou wijk ik weer af. Kom ik misschien straks nog even op terug. Plaatje 13. Terug naar die magistraat, naar die hoge omen. Er ontstaat nu een heel diep, maar een heel ernstig gesprek uiteraard. Want eigenlijk zitten wij nu ook al midden in die diepte, midden in die ernst van de zaak. Ja? Jezus zei, u kent de geboden toch? En wat zegt die man nou? Dan zegt hij, al deze dingen, de hele Torah dus, heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Is dat geen hoogmoed? Ik ben de hele beste. Ja, anders gezegd, dat horen wij ook vaak in gesprekken. Vaak hoor je zeggen, ik geef iedereen het zijne en respecteer iedereen. Nou, dan zal God mij toch wel binnenlaten. Dat hoort hij toch tegenwoordig. Ik heb de kerk niet nodig, ik heb die Bijbel niet nodig. Ik geef iedereen het zijne. Dan is God toch tevreden over mij. En dan huppel ik gewoon weer verder. Dan denk je dat ik op zondagmorgen hier 1,5 uur in zijn hok ga zitten. Heb ik niet nodig, joh. Begrijp je wat ik bedoel? Ja? Dus, dat is heel diep gaat dat. Nou, zo ook die rijke meneer. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb iedereen het zijne gegeven. Nou, en dan heel liefdevol laat Jezus deze rijke man zien hoe arm die in wezen is. Die rijke man die meent de rechtvaardigheid te kunnen verdienen. Ja, hij denkt de wet van God geheel te volbrengen. En dat denkt menig heen in de maatschappij. Ze kenden de ernst niet, ze kenden de diepte niet. Ik noem het als het moderne humanisme. God is er niet, bestaat niet meer. Maar dan bestaan ook zijn normen niet meer. Dan bestaat zijn straf niet meer, zijn oordeel niet meer. Maar dan is er ook geen redding meer. Dan leef je voor het hier en voor het nu. Je komt uit het niets, Psalm 139 is niet voor jou. Je leeft hier in het niets en je gaat naar het niets. Dat is om wanhopig te worden en er zijn mensen die daardoor uit het leven stappen. Omdat ze in alle drie facetten zien hoe wanhopig arm ze zijn. En wij moeten ze het evangelie brengen. Ik noem het modern humanisme. God is dood, zeiden de filosofen vroeger al. Nou, dat humanisme, dat brengt je bepaald niet in harmonie met de levende God, die wel degelijk het woord is, die wel degelijk de waarheid is, die wel degelijk de normen geeft, die wel degelijk zegt, zo zou het moeten, ik heb het in Deuteronomium al opgeschreven, daar zou je aan moeten voldoen. Ja, en dan komt natuurlijk het vervolg. Lucas 18, vers 22, er ontbreekt iets. Maar toen Jezus dit hoorde, toen zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt. Verkoop alles wat u hebt en deel het uit onder de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Dat is iets raars. Steeds voor dat je iemand in de gemeente hebt die rijk is. Tesla heeft. Ja, kom ik op die Tesla. Ik heb een kwartier achter een Tesla aangereden vanmorgen. Ik denk, schiet nog op man, schiet nog op. Grapje. Maar u snapt de ernst van mijn zaak. Je kunt alles hebben. Je kunt enorm bezit hebben. En dan kom je mensen tegen en zeggen, nou, ik heb alles. ontbreekt mij niks. Waarom heb ik die God nou nodig dan? Dat is onze wereld tegenwoordig, toch? En als je door de eeuwen heen God daar dood verklaart, dan is er nog geen normen meer. Dan bepaal je toch zelf wat goed en kwaad is. Dat is eigenlijk hier het thema. En dan ziet de Heer natuurlijk zijn hart. Zegt, joh, wat denk jij hoog van jezelf? Dat is onvoorstelbaar. Nou, ik hoef maar één puntje aan te raken. Ik hoef het maar één ding te noemen die je compleet weghoudt bij God. En dat is je geld. Jij hebt God helemaal niet nodig. En je denkt dat je de wet houdt, maar je houdt de wet helemaal niet. En dit moeten we natuurlijk niet oppassen op Jan en allemaal die rijk is. En de gemeente die komt nooit weer terug. En ik ken mensen die heel rijk zijn en ontzettend veel voor de kerk geven. Dus dat is een heel ander verhaal. Dus dat heb ik dus niet gezegd. Hè? Kijk, ik vertel veel te veel. 17. Ja, dat komt dan helemaal op. Ik zie dat gebeuren. Sorry. De rijke man die kent zijn eigen zondige natuur niet. Dat wil ik zeggen. Jezus die moet dat bekendmaken. Moet hem dat openbaren. Hij heeft niet door dat hij niet voldoen kan. Heeft hij niet door. Heel veel mensen hebben dat niet door. Nou, die man die heeft een hele grote liefde voor geld. Voor bezit. En dat maakt het voor hem, in dit geval voor hem, helemaal niet mogelijk een volgeling van Jezus te worden. Dat staat compleet in de weg. Hij heeft die relatie met Jezus niet nodig, want hij leunt op zijn bezit. Nou, dat is een valse liefde. Dat is een enorme staan in de weg, in zijn situatie. Nou, zo kent u misschien ook situaties bij vrienden, bekennissen. Ja, dus ik had dat voorbeeld van mijn kleindochter, die vreselijke dingen meegemaakt heeft, politiezaak, hè, dat staat bij haar in de weg. En toen het eerste wat ik tegen haar zei, ik zei, joh, laat die vent los, bid voor vergeving, hè, want als je hem niet loslaat, sleep je hem aan een ketting je hele leven lang mee door. Ja, denk je dat ik die vent vergeef? En ze liet de kerk los, ze verloochende haar doop. Ze kon Jezus niet meer volgen. Dat bedoel ik, er kunnen dingen in de weg staan die je weg moet doen. Je moet je oplossen, wegdoen, want het is een enorme staande weg. Nou, eenmaal aan jezelf ontdekt, dan zou je heel bedroefd moeten worden. Heel bedroefd. Maar toen hij dit hoorde, toen werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Nou, toen nu Jezus zag dat hij inderdaad diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, dat geestelijke koninkrijk van God binnengaan? Dan heb je God niet nodig, denken ze. Het staat in de weg. Geld, corruptie, macht, bezit, onze zonde natuur, die ons verleidt tot de zonde. Het is de drijfveer van heel deze zieke maatschappij. Ons land kan niet meer bestuurd worden, Europa kan niet meer bestuurd worden. Er moet een chaos optreden en ik zeg altijd, kijk naar de ontwikkelingen in 1930, 1940. En toen kwam er een antichrist en die ontwikkelingen zijn er nu ook. Toen moest je ook een brood kopen voor 25 euro, ik zeg maar wat. Die kant gaan we op. Ze stuurden er regelrecht op aan. Chaos. He, waarom? Ik hoorde dat de oliemagnaten rijker zijn geworden dan ze ooit geweest zijn. Miljarden en miljarden hebben ze verdiend omdat wij 2,50 euro aan de pomp moeten betalen. Zijpaardje, terug. 20. Het grootste dier in het Midden-Oosten, kameel, ja, die gaat dan door een heel klein gaatje. Hoezo? Hoezo? Even kijken. Plaatje 20, ja. Ik heb namelijk twee plaatjes, dit is een ingewikkeld plaatje. Dus Lucas 18 vers 25, daar staat namelijk, want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald. Een kameel gaat door het oog van een naald, en de tekst staat er in klein onder, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Nou is ook nog een andere uitleg, dat is plaatje 2, door het oog van een naald, je kent dus dat plaatje, die spreekt me eigenlijk heel erg aan. Want daar is dat kameel, die heeft een enorme last op zijn schouders. En dat zie ik metaforisch als onze schuld. Misschien wel onze rijkdom. Die zit op de nek van dat beest. En dat beest moet door dat nachtpoortje, want hij had een kleine poort en een grote poort. De grote poort, die zat 's nachts dicht. En als hij naar binnen wil komen, moet hij door de naald. Dan moet hij op zijn minst zijn last van zijn schouders afleggen. Dan kan hij binnen gaan. Dat vind ik een prachtig beeld. Twee uitleggingen. Ik maar uitlaat dat aan u, hoe u het uitlegt. Maar het gaat om het begrip. He, je kunt met de last op je schouders nooit het koninkrijk van God, het geestelijke koninkrijk, binnen gaan. Nou, 21. Op dat moment is het een raadsel hoe een mens behouden wordt. Toch? Als ik nu zou zeggen, nou, u hebt mij gehoord, dag, mag ik nog terugkomen? Ja? Dat is een raadsel hoe je behouden wordt. Zelfs zij die door Jezus zelf geroepen werden hem te volgen, dus zijn discipelen, die zitten eromheen, die zien het aan, ze horen wat er gezegd wordt, moet u zich dat eens voorstellen, en die discipelen raken compleet in paniek. Dan heb je alles achtergelaten. Ik heb het idee dat Petrus thuis nog vrouw en kinderen had. Ja? Ze volgen Jezus. Ja? En dan raken ze compleet in paniek. En dus komt hier Jezus hen tegemoet. Zo liefdevol. Lucas 18, 26. En zij die dit hoorden, die discipelen dus, en ook die rijke CEO, die hoorden, zeiden, wie kan er dan nog zalig worden? Wie kan er dan gered worden? Als de zaken zo staan. Als ik moet voldoen aan de wet. Als ik moet voldoen aan alle 10 artikelen, of liever gezegd, alle 5 boeken van Mozes, dan kan ik onmogelijk ooit gered worden op eigen kracht. Ja of ja? Dat kan niet anders. En Jezus zei echter, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Ja, het zal wel. Kunt u nog iets meer vertellen? Ja, zegt de Heer, dat kan. Kijk, zeker Jezus volgt op eigen kracht. Dat leidt tot een ontzettende ontgoocheling. Ik kan het niet. Ik kan het niet. Nou, Petrus, die brengt het, zoals hij dat wel vaker doet, de zaak even op gang. Hij is de eerste. Ja, die brengt die paniek onder woorden. In Lucas 18, vers 28. En Petrus zei, zie, we hebben alles verlaten. We zijn u gevolgd. En nu dan? Terechte vraag. Ik zei al, Peter zal waarschijnlijk vrouw en kinderen thuis zitten. Loopt het land door, houdt zijn hand op, want ze leefden van het geld dat ze ontvingen. En nu dan? Zo komen we er niet, hè? Nou, Peter zat het door. En dan is Jezus liefdevol. Jezus stelt de volgelingen voorlopig gerust. Of voorlopig, misschien wel helemaal. Ik lees 18 vers 29. Hij nu zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terug ontvangen. In deze tijd, maar ook in de wereld die komt, het eeuwige leven. Volg mij maar. Volg mij maar door het leven. Dat leven is niet eenvoudig. Satan probeert je onderuit te halen. Aan alle kanten. Maar hij wint niet. Want we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Onze toekomst is bekend. Zolang we hier zijn, mogen we zijn getuigen zijn. Voor zolang we hier leven, dan zeggen we tegen de mensen, zelfs op de camping, ook ga ze je 9 na mij, na 9 jaar, als ik hier uitnodig als iemand jarig is. Dan zit je daar wel eenzaam, maar ze weten waar we voor staan. Want ik schaam mij het evangelie niet. Dat moet je wel tactisch doen, dat is een ander verhaal. Ik ga afronden. Jezus geeft tenslotte het grote geheim van God toch gedeeltelijk prijs. Toen al. Lucas 18, 31, 32. En hij nam die 12 bij zich. Jongens, kom eens even bij me. En hij zei tegen hen, luister nou eens, we gaan naar Jeruzalem. En alles wat er is geschreven door de profeten, let op de profeten, onze broeder lag vanmorgen ook het profetische woord voor. Let op wat er geschreven wordt door de profeten. Zal aan de zoon des mensen volbracht worden. Dus in het Oude Testament gaat het overal over mij. En dat zal volbracht worden. Wat wordt er dan volbracht? Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd, zegt de Heer Jezus nu al. Hij zal bespot worden, vertelt hij hen al. Hij zal smadelijk behandeld worden. Hij zal bespuugd worden. Dat vertelt hij hen. Dan zit je erbij en je denkt dat je de eerste en de tweede minister wordt. Wat dachten ze? Het koninkrijk dat zou aanbreken, toch? Zou een mooie functie krijgen? En dan wordt hier verteld, je meester zal straks bespuugd worden en zal gedood worden. Nou, je zou meteen naar huis gaan. Je zou meteen naar huis gaan. Dan gaat Jezus toch nog een stapje verder, gelukkig, in 25. Jezus geeft tenslotte het grote geheim van God prijs. Wat is dat grote geheim? Vers 33. Ze zullen hem doden. Nadat ze hem gegeeseld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Hij zal de dood overwinnen. De grootste vijand die we hebben is de dood. En zeker de eeuwige dood. Dat onze ziel daar, weet ik wat, in het ruimte rondzweeft, ver weg van God. Zinloos, doelloos. Terwijl wij bij hem binnen mogen komen. De dood is overwonnen. We weten niet half hoe belangrijk dat is. En dan zeggen die discipelen tegen hem, we hebben u het over. Kijk maar, vers 34. Ze begrepen er niks van. Ze begrepen niets van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En ze begrepen niet wat er gezegd werd. Ze volgen Jezus. Ze vinden hem een geweldige leermeester. Een rabbijn. En als die rabbijn die zou koning worden, dat verwachten ze. Maar het koninkrijk werd uitgesteld. Want de rabbijn en de geestelijkheid heeft Jezus gedood. Satan wist niet dat hij toen verloor. Want het was al aan Adam en Eva beloofd. Hè, dit zal jou de kop vermorselen. De macht breken. En jij zult alleen nog in staat zijn om een hele grote spijker door de hiel van de Heer Jezus te drijven. En hij zal opstaan, hij zal het dodenrijk open doen, hij zal iedereen daar uitlaten en in de hemel binnenlaten. Want je hebt verloren, Satan. Je hebt verloren. We hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, zegt Paulus. We hebben te worstelen tegen de overheden en de machten in de lucht. En die zijn overwonnen door het werk van de Heer Jezus. Als je bij hem hoort. En anders niet. Jezus zal inderdaad capituleren, en dat woord gebruik ik tegenwoordig steeds vaker. Jezus zal capituleren voor de wil van God. Een beetje ongebruikelijk om dat zo te zeggen. Heb ik geleerd door de jaren heen. En te makkelijk zeg ik wil Jezus volgen. Ik denk dat ze moeten capituleren. Zoals Jezus capituleren. Heer, als deze drinkbeker, laat die alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Maar de Heer capituleerde en dronk die drinkbeker, metaforisch gezegd, helemaal leeg. Ja? Dus Jezus zal capituleren voor de wil van God. Jezus moest sterven en hij zou opstaan uit het dodenrijk. Daarom, sluit ik vanmorgen af, zal elk mens die diep bedroefd is, let daarop, die diep bedroefd is vanwege zijn of haar zonde, moeten capituleren voor Jezus. En misschien heb ik dat wel te weinig gehoord in doopgesprekken. Luther zei het wel, hè? Hoe kom ik van zonde vrij? Hoe kom ik van zonde vrij? Hoe word ik rechtvaardig in de ogen van de Heilige God? Want die kan mij zo niet aanvaarden. Zo kan ik de hemel niet binnen. Nee, zegt de Heer, zo kun je de hemel niet binnen. Hebben we net gelezen. Capituleer dan voor God. Ik moest capituleren. Die kring van collega's die de Bijbel gingen uitleggen. Ik ben de beklagenswaardigste van alle mensen. Ik snapte niks van die tekst, maar ik wist wel dat het stond dat ik de beklagenswaardigste van alle mensen was. 1 Korinther 15. Ik heb daar een potje zitten janken als volwassen kerel. Niet te geloven. En toen kon de Heilige Geest binnen mijn gebroken ziel komen. Toen ging ik het snappen. Capituleren voor Jezus. Ik wil zeggen, Heer, ik ben een zondaar. Ik kan het niet volbrengen. En wellicht schreiend, zoals mij is overkomen, zijn of haar zonde moeten belijden. Maar zal er zeker eeuwig leven zijn in en met hem. Die broeder, die zuster die dat juichend belijdt, juichend, Heer, dank u wel, zal zijn of haar doop nooit verloochenen. Maar ik denk dat ik heel wat mensen gedoopt heb die hele mooie woorden zeiden, maar niet gecapituleerd waren. Dat is mijn conclusie. En nu ik ouder word, nu snap ik, inderdaad, wij moeten tegen de Heer zeggen, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik dank u dat u het voor mij hebt gedaan. Dat is de boodschap waar ik nog steeds zelf emotioneel van word. En hij of zij, die zien we dan terug in de eeuwigheid bij God. Dat is eeuwig leven. Onze ziel is eeuwig. En de vraag is, waar en hoe zal die ziel voortbestaan? Bij God in de heerlijkheid of ver van God vandaan? Dat is de boodschap. En toen kwam die tekst omhoog bij mij natuurlijk. Johannes 17 vers 3, waar de Heer Jezus zegt, en dit is het eeuwige leven. Is het een heel lang leven? Leerlingen op school zeiden wel eens als ik dat vertelde. Ze zeiden, moeten we dat de hele tijd dan op een harpje spelen, op een gitaar kloppen en als we halleluja roepen? Zo'n idee hadden ze dan. En toen las ik Johannes 17, ik had er geen antwoord op hoor. Ik zei, het is veel heerlijker dan jullie kunnen bedenken. Later las ik Johannes 17 en staat, dit is het eeuwig leven. Dat is een heel lang leven met getuigenis, nee, dat ze u kennen. Dat ze u kennen. En dat kennen heeft in de Hebreeuwse taal een hele diepe betekenis van een intieme omgang hebben met. Dit is het eeuwige leven. Dat we een hele intieme omgang hebben met God. Die enige waarachtige God. En met Jezus Christus die u gezonden hebt. En die boodschap die houdt me overeind. Die boodschap die drijft mij voort. Die boodschap kan ik niet laten om te verkondigen. Ook hier weer vanmorgen. En ik merk het, jullie openen de Bijbel, je leest de woorden zoals ze er staan, ook wat de toekomst betreft. En dan durf ik dit te zeggen. Want ik kom een gemeente tegen, dan kun je dit niet meer zeggen. Je zegt, want we moeten toch samen het koninkrijk op aarde stichten. Kingdom now. Het kingdom is niet now. Het kingdom komt dat wij met de Heer Jezus terugkeren op die aarde, om deze aarde vanuit Jeruzalem te besturen. Met een aardse koning, een aardse tempel en een koning die op die troon zit. Met alle heiligen, de Oud-Testamentische heiligen en de Nieuw-Testamentische heiligen. Die hem omringen en van daaruit breekt het koninkrijk aan. Het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk dat uit de hemel neerdaalt met de koning Jezus. Dat is onze boodschap. Hou hem vast. Ik heb gezien dat jullie broeders uitnodigen die ook bij ons spreken. Fantastisch om elkaar zo op te bouwen in de kracht van de Heer. Halleluja. Amen.